Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte in psalmen voor deze avond noemen. De schriftlezing is uit Marcus 1, vers 29 tot en met 45. We noemen nu Marcus 1, vers 29 tot en met 45. En we zingen psalm 65, vers 1 en 2. Psalm 38, vers 8, 11 en 15. Psalm 51, vers 4 en Psalm 30, vers 2. We noemen nu nogmaals de schriftlezing uit Marcus 1, vers 29 tot en met 45. En we zingen Psalm 65, vers 1 en vers 2. Psalm 38, vers 8, 11 en 15. Psalm 51, vers 4. En Psalm 30, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, in Christus Jezus zijn Zoon, door de Heilige Geest. Amen. Kom gemeente, vervolgen wij deze eredienst met het zingen van Psalm 65, het eerste en tweede vers. Psalm 65, vers 1. De lofzang klim uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. En vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En wat er verder volgt in het eerste en tweede vers van Psalm 65.
Thank you.
Wij openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het evangelie naar beschrijving van Marcus, waarvan wij lezen hoofdstuk 1, de versen 29 tot en met 45. Wij noemen nu als onze schriftlezing Marcus 1, de versen 29 tot en met 45. Vooraf doen wij in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. En van stonden aan uit de synagoge gegaan zijnde, kwamen zij in het huis van Simon en Andreas, met Jacobus en Johannes. En Simons vrouw, moeder, lag met de koorts, en terstond zeide zij hem van haar, en hij tot haar gaande, vatte haar hand en richtte haar op, en terstond verliet haar de koorts, en zij diende hen lieden. Als het nu avond geworden was, toen de zon onderging, brachten zij tot hem allen die kwalijk gesteld en van den duivel bezeten waren. En de gehele stad was bijeen vergaderd omtrent de deur. En hij genas er velen die door verscheidene ziekten kwalijk gesteld waren. En wierp vele duivelen uit en liet den duivelen niet toe te spreken, omdat zij hem kenden. En des morgens vroeg, als het nog diep in de nacht was, opgestaan zijnde, ging hij uit en ging heen in een woeste plaats en bad aldaar. En Simon en die met hem waren, zijn hem nagevolgd. En zij hem gevonden hebbende, zeiden tot hem, zij zoeken u allen. En hij zeide tot hen, laat ons in de bijliggende vlekken gaan, opdat ik ook daar predikte, want daartoe ben ik uitgegaan. En hij predikte in hun synagogen door geheel Galea en wierp de duivelen uit. En tot hem kwam een Melaatse binnende hem en vallende voor hem op de knieën en tot hem zeggende, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem, ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan en zeide tot hem, zie, en dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf aan de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaarlijk in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen, en zij kwamen tot hem van alle kanten.
Gemeente, het evangelie naar beschrijving van Marcus is het evangelie van het Koninkrijk Gods. En dat is ook de boodschap waarmee de Heer Jezus zijn openbare rondwandeling op deze aarde is aangevangen. De boodschap dat het Koninkrijk der Hemelen nabijgekomen is. En het Koninkrijk der Hemelen, dat wil zeggen, dat wil niets minder zeggen dan dit, gemeente, dat God zelf zijn koninklijke hand uitstrekt naar deze wereld, verloren in schuld, om zijn gemeente te vergaderen. En alle wonderen en tekenen die de Heer Jezus op deze aarde heeft verricht, zijn tekenen, duidelijke bewijzen van die uitgestrekte hand naar de wereld die ligt in de zonde en de wereld die lijdt onder de gevolgen van de zonde. En bij een van die eerste tekenen die de Heer Jezus heeft verricht, waar wij ook heel letterlijk lezen van de uitgestrekte hand van de Zoon van God, willen wij vanavond nader stilstaan. De tekstwoorden voor de prediking leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, Markus 1, daarvan de versen 40 tot en met 45. Markus 1, de versen 40 tot en met 45, waarvan wij alleen de versen 41 en 42 nog eens lezen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem: ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij stil bij: Jezus reinigt een melaatse man. Drie gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats wat Jezus kan volgens deze melaatse. Daarvan lezen wij in vers 40. Deze melaatse valt voor hem op de knieën met de bede: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. In de tweede plaats wat Jezus wil met deze melaatse. Dat lezen we aan het slot van vers 41. Ik wil, word gereinigd. En in de derde plaats wat Jezus gebiedt aan deze melaatse. Dat lezen we in vers 44. Ga heen, vertoon uzelf de priester en offer voor uw reiniging hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Dus nogmaals, Jezus reinigt een melaatse man. Drie gedachten. In de eerste plaats wat Jezus kan volgens deze melaatse. In de tweede plaats wat Jezus wil met deze melaatse. En in de derde plaats wat Jezus gebiedt aan deze melaatse. Voor wij daar nader bij stilstaan, zingen wij van Psalm 38, de versen 8, 11 en 15. Psalm 38, vers 8. Uitgeteerd door al mijn klachten zijn mijn krachten zeer verbrijzeld en vergaan. Vers 11. Die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken angstig voor mijn plaag. En vers 15. Want o trouw en eeuwig wezen, in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. En wat daar verder volgt in de versen 8, 11 en 15 van Psalm 38. En er is één collecte die bestemd is voor de kerkvoogdij, van harte bij u aanbevolen. Wij zingen Psalm 38, vers 8, 11 en 15. Gemeente, onder al de verschillende ziekten die wij in de schrift tegenkomen, neemt de melaatsheid toch wel een bijzondere plaats in. Het is juist deze ziekte, de melaatsheid, waarin het boek Leviticus zo uitvoerig de aandacht aan wordt besteed. Er waren meerdere soorten van melaatsheid, maar eigenlijk in alle gevallen werd het lichaam op een huiveringwekkende manier door de ziekte misvormd. Lichaamsdelen sterven langzaam af en verminken. Tijdens de voorbereiding had ik de neiging om het boek waar de melaatsheid in beschreven staat maar dicht te slaan. Zo stuitend is het om over deze ziekte te lezen. In Israël kwam deze ziekte meer dan eens voor. Dat weten we niet alleen als we letten op de verschillende melaatsen die door Jezus zijn genezen. Ook de rabbijnen in die tijd hadden allerlei regels en instructies geschreven over hoe mensen met deze ziekte moesten omgaan. De melaatsheid werd onder alle ziekten het meeste gevreesd, want juist in deze ziekte, zo wordt ons duidelijk, zagen de Israëlieten heel duidelijk Gods slaande hand. Melaatsen worden door de Joden ook wel genoemd degenen die door God geslagen zijn. Zo'n uitdrukking zegt heel veel. Een paar voorbeelden uit het Oude Testament maken ons dan ook duidelijk dat de melaatsheid heel ingrijpend is geweest. Een van de eerste voorbeelden in de Bijbel is Mirjam, de zus van Mozes. Nadat zij in opstand kwam tegen Mozes, wordt zij gestraft met de melaatsheid. En als hij Aaron dat ziet en hij ziet, zo stellen we ons voor, dat de witte vlekken zich aftekenen op het lichaam van zijn zus, dan roept hij ontsteld uit: laat zij toch niet zijn als een dode. Een melaatse werd gezien als een levende dode. Een tweede voorbeeld is koning Uzzia, die door de Heere werd gestraft met de melaatsheid omdat hij zelf het reukoffer wilde brengen. En dan staat er zo aangrijpend van deze Uzzia dat hij woonde in een afgezonderd huis, want, zo zegt de schrift, hij was van het huis des Heeren afgesneden. En dat woordje afgesneden maakt ons duidelijk dat het lijden van een melaatse verder ging dan alleen het lichamelijk lijden. Een melaatse raakte niet alleen zijn gezondheid kwijt, hij raakte veel meer kwijt. Zijn beroep, zijn familie, zijn leefomgeving, alles raakte hij kwijt. En daarbij kwam dat een melaatse onrein verklaard werd. Dat wil zeggen, jongens en meisjes, de toegang tot de tempel en de toegang tot de offermaaltijden werd hem ontzegd op de straf van de dood. Was het mogelijk om van die melaatsheid genezen te worden? Wel, die mogelijkheid was in de ogen van mensen eigenlijk uitgesloten. Een Bijbels voorbeeld maakt dat duidelijk. Als Naaman de Syriër melaats wordt en de koning van Syrië een opdracht stuurt aan de koning van Israël, een brief waarin hij hem de opdracht geeft om Naaman te genezen, dan is de koning na het lezen van die brief ten einde raad. Hij scheurt zijn kleren van een en roept uit: ben ik dan God om de doden levend te maken, dat hij deze man tot mij zendt om van zijn melaatsheid te ontledigen? Met andere woorden, de ziekte van de melaatse is zo groot en het genezen van een melaatse is zo'n groot wonder, dat kan alleen de Heere doen. Wel nu, gemeente, Zo'n Melaatse komt in ons tekstgedeelte naar Jezus toe. En hij is er slecht aan toe. De ziekte heeft doorgezet. Lucas, die zelf een dokter geweest is en deze geschiedenis ook beschreven heeft, schrijft dat deze man vol is van melaatsheid. De ziekte heeft om zich heen gegrepen in het lichaam van deze arme man. En zo komt hij in de ogen van de mensen niet meer als een levende dode tot Jezus. En om te beginnen is daar heel wat moed voor nodig geweest. Want zo'n Melaatse mocht onder het volk helemaal niet komen. En we stellen ons voor dat deze Melaatse door heel wat mensen met boze blikken is aangekeken. Hoe durft hij tegen alle voorschriften in zomaar onder het volk te komen? Het gebeurde wel eens dat wanneer een Melaatse het toch waagde om zich onder het volk te begeven, dat de mensen de stenen opnamen van de grond en zo'n Melaatse met steenworpen teruggedreven werd naar de woonplaatsen ver buiten de bewoonde omgeving, in de spelonken of in de woestijnen. Maar deze man laat zich door niets verhinderen. Hij weet tot aan de voeten van Jezus te komen en daar valt hij op zijn knieën. Het neervallen op de knieën wijst in de schrift altijd op de houding van onderwerping. Deze man onderwerpt zich aan Jezus. En die onderwerping klinkt ook door in de woorden die hij uitspreekt. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. We zouden hierbij de vraag kunnen stellen: hoe weet deze Melaatse eigenlijk dat Jezus de macht heeft om te reinigen? De Heer Jezus is nog niet zo lang onder het volk en deze Melaatse is vol van melaatsheid. Hij is waarschijnlijk al veel langer in de afzondering. Dat is waar. Maar mogelijk, gemeente, wie zal het zeggen, verbleef deze Melaatse wel ergens in de woeste plaats waarvan we lezen in vers 35... waar de Heer Jezus wel kwam om te bidden. Hoe het ook zij en op welke manier het gerucht zijn oor heeft bereikt, deze man is ervan overtuigd dat Jezus iets doen kan wat voor de Joden in die dagen gelijk stond aan het levend maken van een dode. Het valt op dat het geloof in het hart van deze Melaatse sterker en duidelijker tot uitdrukking komt dan bij de vader van de maanzieke knaap. Die vader had gevraagd: zo gij iets kunt, wees met ontferming over ons bewogen en help ons. Maar deze man gelooft dat Jezus bij machte is om hem te reinigen. En onderschat u dat niet, gemeente. Hier ligt een man op zijn knieën die vol is van de melaatsheid. Hij ziet de verschijnselen op allerlei manieren terug op zijn eigen lichaam. En hij weet heel goed wat dit betekent. Hij is veroordeeld om buiten het volk in een volstrekte eenzaamheid te moeten sterven. Talloze melaatsen hadden de hoop op genezing al lang opgegeven. Maar deze man niet. En door het geloof, door de Gods geest in zijn hart gewerkt, is hij gekomen en werpt hij zich voor Jezus neer. En daarmee is hij op de enige plaats gekomen waar hij moet zijn. Het viel mij zo op bij de voorbereiding dat het Hebreeuwse woord voor melaatsheid terugkomt in Jesaja 53, waar de profeet spreekt van de komende Christus: waarlijk, hij heeft onze krankheden, u mag daar ook lezen, onze melaatsheid op zich genomen. En hoe de melaatsheid precies in Gods goede schepping gekomen is, dat weten wij niet. Wel is ons toch wel duidelijk, gemeente, dat de zondeval ook de schepping in al zijn glorie en schoonheid heeft ontwricht en verstoord. Niet alleen de mens is gevallen van een top van eer, maar het geheel van de schepping zucht onder de gevolgen van de zonde. En allerlei ziekten en kwalen zijn het gevolg dat Gods goede schepping verstoord is. En nu moeten wij bedenken dat de Heer Jezus op een heel bijzondere manier naar ziekten gekeken heeft. Het heeft hem geraakt tot in het diepst van zijn reine ziel, dat de schepping die goed en recht uit de handen van zijn Vader voortgekomen is, zo door de zonde ontwricht is. En hij heeft de ziekten niet alleen gezien als ziekten, maar als gevolgen van de breuk die geslagen is in het paradijs. En wanneer hij, wanneer de uren van zijn Vader gekomen is, zal gaan lijden en sterven aan het kruis van Golgotha, zal hij zowel de zonde als de gevolgen van de zonde wegdragen. En dat zullen wij gaan zien in de genezing van deze melaatse. Maar gemeente, eerst een vraag. Is er iemand vanavond die zich in deze melaatse herkent? Is er iemand vanavond, een jongere of een oudere, die diep gevoelt in zijn of haar hart dat dit de enige plaats is om te komen, net als die melaatse, aan de voeten van Jezus met de bede om door hem gereinigd te worden? Mogelijk werpt iemand tegen en zegt: ja, maar ik ben niet melaats. Ik hoef toch niet genezen te worden. Maar let u erop. Deze man spreekt niet over genezing. Deze man spreekt over reiniging. En reiniging in de schrift betekent in de eerste plaats rein voor de Heere. Weer in de gelegenheid zijn om op te gaan naar het heiligdom. Weer te komen op de plaats waar het volk vergaderd is. Waar de offers roken. Waar alles van de Heere getuigt. Zou dat misschien iets te maken hebben met het leven van een jongere of oudere in Vriezeveen? Kijk, als deze man had gesproken over genezing alleen, dan zou dat alleen herkenning gevonden hebben bij mensen die ziek zijn. Maar nu spreekt hij over reiniging. En bij wie vindt dat herkenning, gemeente? Bij mensen die geleerd hebben onrein te zijn. En wat wil dat zeggen? Wel, in de schrift hebben de woorden rein en onrein alles te maken met heilig en onheilig. Wanneer iets onreins bij de Heere komt, verontreinigt dat. En iets wat verontreinigd is, kan voor de Heere niet meer bestaan. Dat is niet meer heilig. Misschien is er wel iemand die vraagt: maar rein en onrein, dat gaat toch over de wetten van het Oude Testament? En die wetten zijn toch, zo zegt dominee Hellenbroek in zijn vragenboekje, vervuld in de tijd van het Nieuwe Testament. Daar hoeven wij ons toch niet meer aan te houden? Wel, in zekere zin hebt u gelijk. Maar in het Nieuwe Testament komen de woorden rein en onrein nog meer dan eens terug. En dan blijkt dat de onreinheid alles te maken heeft met de zonde. De zonde in de wereld van onze gedachten. De zonde in de wereld van onze woorden. De zonde in de wereld van onze daden. Gemeente, laat dat vanavond eens doordringen. Onreinheid in ons denken of in ons vergeten. Onreinheid in ons spreken of in ons zwijgen. Onreinheid in ons doen of in ons laten. Het maakt dat wij voor het aangezicht van de heilige en verheven majesteit van God niet kunnen bestaan. Gemeente, is het u wel eens opgevallen? En we zullen het straks zingen. Dat David in Psalm 51 voor zijn zonde het beeld gebruikt van de melaatsheid. Beginnende melaatsheid is nog wel te verbergen. Jongens en meisjes, het doet me goed dat ik ook verschillende van jullie zie vanavond. Stel je eens voor dat de melaatsheid begint met die eerste witte vlekken op je arm. Dat is voor andere mensen nog wel te verbergen. Dan zorg je ervoor dat niemand het ziet. Maar als die witte vlekken meer en meer worden, en je ziet ze niet alleen op je armen, maar ze komen ook terug in je hals en in je gezicht, dan is het niet langer te verbergen. Dat gaat niet meer. Dan zullen de anderen het zien. En zo is er, gemeente, in ons leven heel wat onreinheid waarvan wij bij onszelf denken dat het nog altijd maar goed is dat wij dat voor de ogen van anderen kunnen verbergen. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Wat bewegen er diep in ons hart? Bewegingen en gevoelens van onreinheid. Trots. Ergernis. Jaloezie. Haat. Verkeerde zondige gedachten. En heel wat mensen zijn er maar blij om dat een ander er niet van weet. Zonder dat het tot hen doordringt dat de Heere met zijn alziende ogen elk mensenhart volkomen peilt. Maar dat wordt anders, gemeente, wanneer de Heilige Geest zaligmakend gaat werken in het hart en leven van een zondaar. En onze ogen opent voor de onreine diepte van ons verdorven hart. Wat zullen wij dan nog zeggen? Zullen wij dan nog zeggen dat het meevalt omdat de mensen niet alles zien? Nee, gemeente. Wanneer God zelf door zijn woord en geest ontdekt aan de onreinheid van ons leven, dan begrijpen wij dat wanneer zo'n melaatse over de straat ging, voortdurend voor zich uit moest roepen: onrein, onrein, onrein. En dat zal ook de roep worden in het hart van die jongeren en ouderen, die door het ontdekkende werk van de Heilige Geest bepaald werd bij de totale verontreiniging van ons leven. En nu nog eens die vraag, gemeente. Is er vanavond iemand die in deze melaatse iets terugziet van zijn eigen leven? Iemand die zeggen moet, als het zo ligt, dan staat die melaatse man niet meer zo ver bij mij vandaan als ik wel dacht. Want dan hebben wij één aangrijpende overeenkomst, en dat is de totale onreinheid van het leven voor God. Misschien hebt u het heel lang geprobeerd te verbergen voor de ogen van anderen, met een glad gestreken gezicht en met een keurig zondagspak. En we hielden ons op de been met de gedachte dat er op deze wereld, waar zoveel zonden roepen naar de hemel, altijd nog wel mensen zijn die er erger aan toe zijn dan wij zijn. En die gedachten sluiten zo aan bij ons eigen boze hart. Want er is, gemeente, in ons verdorven hart Niet één gedachte die ons ertoe brengen zal om te buigen voor en onder de Heere. En er komt uit uw en mijn verdorven hart niet één gedachte omhoog die ons zal bepalen bij de noodzaak van reiniging door het bloed van de Heer Jezus Christus. En daarom is het zo nodig dat wij ervan weten door het ontdekkende werk van de Heilige Geest dat de boodschap tot ons doordringt. Melaatste zijn van de hoofdschedel tot de voetzool aan toe. En dat wij het met schuld en smart en schaamte voor Gods aangezicht moeten belijden, o Heere. Ook ik ben onrein in alles wat ik denk. Zelfs in mijn gedachten over u en over uw woord en over uw dienst. Ik ben onrein in alles wat ik zeg, ook wanneer ik probeer te spreken over uw woord en dienst. In alles is de onreinheid merkbaar, tot in mijn gebeden, tot in mijn kerkgaan, tot in mijn tranen, tot in mijn gestalten en belevingen aan toe. En wanneer wij dat leren verstaan, gemeente, dan leren wij het voor Gods aangezicht uitroepen. Onrein, onrein. Wanneer dat gebeurt, ook in het leven van de kinderen, dan ga je zo begrijpen wat die jonge Wilfert Floor deed toen hij terugkwam, terugfietste van school naar huis en onderweg de stilte opzocht om de nood van zijn leven voor de Heere uit te roepen. Onrein, onrein, onrein Heere, zo ben ik niet uit uw handen voortgekomen. Goed en recht en naar uw evenbeeld geschapen, maar door mijn val in het paradijs onrein. En daarom, Heere, heb ik het verdiend om net als die melaatse voor eeuwig buiten uw gunst en buiten uw gemeenschap te moeten blijven. En dat naar recht. Gemeente, waar wij dat leren. Niet in de beschouwing van ons verstand, maar in de beleving van onze ziel. Daar staat deze melaatse man zo ver niet meer bij ons vandaan. Dan zien we één aangrijpende overeenkomst. De onreinheid van ons leven voor God. En zo horen we de stem van die arme man terwijl hij daar op zijn knieën ligt. Ik, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Gemeente, hoe zou hij dat bedoeld hebben? Indien gij wilt. Is het zo dat deze man aarzelt aan de gewilligheid van Jezus? Wel, gemeente, zo hoeven wij deze woorden niet te lezen. Weet u wat wij hier zien? Deze man erkent Gods macht. Gij kunt mij reinigen. Maar deze man onderwerpt zich aan Gods wil, indien gij wilt. Hij erkent Gods macht, maar hij erkent ook Gods vrijmacht. Opnieuw, gemeente, zal dat geen weerklank vinden in het hart van diegene die oog in oog staat met de onreinheid van zijn leven. De erkenning van Gods macht. De Heere deed doen aan met dit verloren leven. Maar hij is het niet verplicht. Indien gij wilt. En zo legt hij zich voor de Heere neer. En tegelijk, dat viel mij op bij de voorbereiding. De bede om reiniging komt eigenlijk niet eens met zoveel woorden over zijn lippen. Het enige wat hij doet is zichzelf maar neerleggen in de onreinheid van zijn leven aan de voeten van Jezus. Gemeente, er is nog iets waar ik u op wil wijzen. Iets wat ik bij de voorbereiding heel treffend bij dit gedeelte las en waarmee we ook onze eerste gedachten gaan besluiten. Stelt u eens voor dat Jezus de woorden van deze man had omgekeerd. Deze man heeft gezegd, indien gij wilt. En dat de Heer Jezus gezegd zou hebben tegen deze man, indien gij wilt. Wat zou hij dan gezegd hebben? En die vraag komt vanavond ook naar al degenen die weten mogen van de reinigende kracht van het dierbare bloed van de Zoon van God. Want ook na ontvangen genade is het toch dagelijks nodig om met de zonde en de zwakheid die nog tegen uw wil in u overgebleven zijn, te gaan tot deze troon van Gods genade om reiniging. En wat als de Heer Jezus dan zeggen zou, indien gij wilt. Gemeente, laten wij eens heel eerlijk zijn. Is dat niet heel beschamend? Want hoeveel mensen willen er werkelijk met volle ernst van elke zonde verlost en vernieuwd worden? Hoe gemakkelijk wijken ook na ontvangen genade onze ogen weer af naar de zonde. En zeker, u knielt aan de avond van de dag neer met de bede om reiniging. Maar de zonde waarover u in het gebed tot de Heere zucht, ze weet zo gemakkelijk uw hart weer in beweging te brengen. U knielt wel neer, maar de kwalen van uw onwil, van uw traagheid, van uw onbuigzaamheid, van uw zondeliefde, van uw hoogmoed, als wij eerlijk zijn, hinderen die kwalen ons niet zozeer. En weet u wat het gevolg is, gemeente? Dat er velen zijn na ontvangen genade, die eigenlijk niet het beeld vertonen van iemand die werkelijk gereinigd en werkelijk dankbaar is. Ze kunnen met zoveel zonden leven. Gemeente, daar is ook na ontvangen genade zo nodig onze verdorven aard hoe langer hoe meer te leren kennen. Omdat er nog zoveel meer onreinheid na ontvangen genade in het hart en leven van Gods kind is dan zij van zichzelf weten. En ook in die zin is deze geschiedenis na ontvangen genade zo onderwijzend. Maar we komen bij onze tweede gedachte. Wat Jezus wil met deze Melaatse. Wat denkt u? Wat zal de Heer Jezus gaan doen? Zal hij deze man gaan terugsturen? Nee, dat heeft hij nooit gedaan. En dat zal hij ook nooit doen. En dat is gemeente zo'n wonder. Want al zou de Heer Jezus deze man teruggestuurd hebben, dan zou de duivel deze geschiedenis gebruiken om het aarzelende en schuchtere en prille geloof in de harten van degenen die de Heere vrezen te verlammen en te ontmoedigen. Want dan zou er een voorbeeld in de Bijbel staan van iemand die door Jezus is teruggewezen. Maar gemeente, zulke voorbeelden staan niet in de schrift. De Heer Jezus heeft deze man niet teruggewezen. En hij wordt met innerlijke barmhartigheid bewogen. Het heeft hem geraakt tot in het diepst van zijn ziel. Dat hier een man voor hem ligt. In wie de gevolgen van de zondeval, de ontwrichting van de schepping zo aangrijpend te zien zijn. En de Heer Jezus heeft in deze man het beeld gezien. Niet alleen van de melaatsheid, maar van de gevallen mens, buiten Gods gunst en buiten Gods gemeenschap. Maar nu zal hij gaan bewijzen dat hij gekomen is om door zijn dadelijke en lijdelijke gehoorzaamheid zondaren terug te brengen tot God, te betalen aan de eis van Gods recht en aan de vloek van Gods wet, en zo de toegang tot de troon van Gods genade te openen. Want de innerlijke beweging van zijn barmhartigheid wordt gevolgd door een daad. Jezus strekt zijn hand uit. En wat doet de Heer Jezus daarmee? Gemeente, mag ik het vanavond zo zeggen? Doordat de Heer Jezus zijn hand uitstrekt en die Melaatse aanraakt, overbrugt hij de kloof. Welke kloof? De kloof tussen een reine zaligmaker en een onreine Melaatse. De kloof tussen hem die de opstanding en het leven is, en deze Melaatse die voor hem ligt als een levende dode. De kloof tussen een heilig God en een onheilige zondaar. Gemeente, wanneer onze ogen geopend worden door het werk van de Heilige Geest en wij met David in Psalm 51 leren zien dat de melaatsheid van onze ziel de kwaal is die ons leven heeft doortrokken, dan zult u ook zien dat die zondekwaal uw leven zo doortrokken heeft dat u machteloos bent om uzelf te helpen en uzelf te genezen. Weet u, gemeente, waar zo'n zondaar het van hebben moet? Wel, dan moet het van de andere kant komen. Dan moet het van Gods kant komen. Dan moet door de Heere zelf die kloof overbrugd worden. En dat kan niet door iets van mensen. Alleen de middelaar Gods en der mensen, de Heer Jezus Christus, kan deze kloof overbruggen. Daarom schrijft Calvijn zo mooi bij onze tekst. Hij strekt niet alleen zijn hand uit, maar daartoe is hij gekomen. Vanuit de hoge hemel op deze lage aarde om neer te dalen in de hel, om de prijs voor de reiniging te betalen. Gemeente, laat het eens tot u doordringen. Was deze Jezus er niet? Was deze zaligmaker er niet? Wij zouden allen onherroepelijk voor eeuwig buiten Gods gunst en gemeenschap, vanwege de onreinheid van onze ziel, de eeuwige dood moeten sterven. Maar hij heeft zelf die kloof overbrugd in zijn gewilligheid, die hij al van eeuwigheid verklaard heeft aan zijn Vader. En de uitgestrekte hand van de zaligmaker predikt dat hij de kloof tussen een heilig God en een onreine Melaatse overbrugt. En zo raakt hij deze Melaatse aan. Weet u wat dat betekent? Volgens de wet van Mozes betekent dit dat Jezus ook onrein wordt. Want door deze aanraking van een onreine wordt Jezus als het ware zelf ook meegetrokken in de onreinheid. En dat gebeurt hier ook. Maar met één belangrijk verschil, gemeente. Jezus is de bron van reinheid in zichzelf. En hier komen wij bij de kern van het evangelie. Dat weet u. De kern van het evangelie, dat is de plaatsvervanging. Jezus laat zich meenemen in de onreinheid. Wat laat dat ons zien? Hij wil tot zonde gemaakt worden, opdat zondaren door hem zouden worden rechtvaardig voor God in hem. In deze aanraking, gemeente, zien wij iets van wat Luther noemde de wonderlijke ruil. De onreinheid van deze man wordt gelegd op de schouders van de zaligmaker. En de reinheid van de borg die geen zonde gekend of gedaan heeft, wordt gegeven aan een onreine man. Waar is nu de onreinheid van deze melaatse? Die is gelegd op de schouders van de zaligmaker. Omwille van al die onreinheid, zonde en schuld, zal hij zich aan het kruis van Golgotha laten wegstoten buiten Gods gunst en gemeenschap. Daar zullen zijn gezegende handen die hij hier uitstrekt naar een melaatse doornageld worden aan het kruis. Want gemeente, vanuit deze geschiedenis wordt ons verkondigd een zaligmaker die de onreinheid naar zich toetrekt. Hebt u zo wel eens op deze geschiedenis gelet? Er gaat een wonderlijke aantrekkingskracht van deze zaligmaker uit. Wanneer hij zijn hand op een mensenleven legt, trekt hij de onreinheid naar zich toe. Gemeente, een eerlijke vraag, jong en oud. Is er onreinheid in uw hart, in jouw hart? Misschien wel verborgen voor de mensen en wilt u dat graag zo houden? Laten we ons toch niet vergissen, gemeente. De Heere weet immers alle dingen. Niets is bedekt voor zijn alwetendheid, ook uw verborgen zonde niet. En nog steeds brengt hij zondaren in aanraking met zichzelf. Want ook al is de Heer Jezus niet meer letterlijk op de aarde, hier zijn wij gemeente vanavond op de plaats waar een geopende Bijbel op de kansel ligt. Waar de Heer door woord en geest zondaren in aanraking wil brengen met zichzelf. En waar vanuit een geopende Bijbel de boodschap van veroordeling en vrijspraak verkondigd wordt. Ik wil, wordt gereinigd. En waar die boodschap door de werking van Gods geest doordringt, daar moet de meest hardnekkige onreinheid uit uw en mijn leven wijken. Gemeente, voor wie vanavond is dit evangelie? Voor wie vanavond is het een blijde boodschap? Dat hier in Marcus 1 een zaligmaker verkondigd wordt, die niet zoals alle andere mensen terugdeinst voor de onreinheid, maar een zaligmaker die zijn hand uitstrekt naar het verlorene, omdat hij reinigen wil hen die in hun zonde en ellende zich tot hem ter genezing brengen. Tegenover zijn machtswoord, ik wil, word gereinigd, moeten alle andere stemmen zwijgen. Of dat nu de stem is van de bedenking, of dat nu de stem is van de vertwijfeling, of dat nu de stem is van de aanklacht van Gods wet en de aanklacht van uw geweten. Op zijn machtswoord geschiet die wonderlijke ruil en zal uw ziel zijn genezen. En voor we bij onze derde gedachte komen, gemeente, zingen we daarvan eerst Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel, nu gans melaats zal rein zijn en genezen. En wat daar verder volgt, Psalm 51, het vierde vers. Gemeente, onder onze tekstwoorden schreven wij: Jezus reinigt een Melaatse man. Het was onze eerste gedachte wat Jezus kan volgens deze Melaatse. Het was onze tweede gedachte wat Jezus wil met deze Melaatse. En het is tenslotte onze derde gedachte wat Jezus gebiedt aan deze Melaatse. Terstond, zo lezen we in vers 43, terstond ging de Melaatsheid van hem. Gemeente, hier gebeurt een onbevattelijk wonder. In een enkel moment voltrekt zich die wonderlijke ruil. Jezus trekt de onreinheid van die man naar zich toe en schenkt deze man een volkomen reiniging. En dan volgt er in vers 43 verder iets opvallends. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan. Stelt u het nog even voor, gemeente. Die man kan het wonder wat tot hem doorgedrongen is nog maar nauwelijks bevatten. En het is alsof Jezus al ziet dat deze man wil opspringen om het aan iedereen te gaan vertellen wat er gebeurd is. Maar dat breekt Jezus af. Hij moet terstond gaan. Geen moment mag hij wachten. De aansporing van Jezus is zelfs streng. Eerst moet deze man naar de priester om volgens de wet van Mozes het offer voor zijn reiniging te brengen. Tot die tijd mag hij aan niemand iets vertellen. Jongens en meisjes, op het eerste gezicht is dat allemaal wat opvallend. En misschien vraag je jezelf wel af, waarom mag deze man niet eerst naar zijn familie? Of naar zijn vrienden? Waarom mag hij niet aan iedereen die het maar horen wil vertellen, hoort wat God mij deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest? Zou de Heer Jezus daardoor niet nog meer eer ontvangen? Wat kan daar toch op tegen zijn? Gemeente, om deze vragen te beantwoorden, moeten wij erop letten dat Jezus een belangrijk doel voor ogen heeft met deze genezing. Uit de andere evangeliën, waar deze geschiedenis ook beschreven wordt, wordt ons ook duidelijk dat de tegenstand tegen Jezus van de zijde van de overpriesters en de fariseeën inmiddels begon toe te nemen. En nu verricht de Heer Jezus dit wonder niet alleen voor de Melaatse, maar ook voor de priesters. Want, zo staat er in vers 44, en dat is belangrijk, hun tot een getuigenis. Waarom moet deze man nu direct naar de priester toe? Omdat volgens de wet van Mozes alleen een priester kan vaststellen dat de Melaatse weer rein is. En dit wonder is bedoeld tot een getuigenis voor de priesters. Want gemeente, dat begrijpen wij allemaal, als straks de priester openlijk moet vaststellen dat deze man die eerst vol melaatsheid was, nu genezen is, dan kan de priester niet langer ontkennen dat deze Jezus zijn wonderen verricht met goddelijke majesteit en goddelijke kracht. En dat is het getuigenis wat Jezus aan deze priesters wil geven. Hij is waarachtig God. Hij is bij macht om een man vol van melaatsheid in de ogen van mensen een levende dode het leven te geven en een volkomen reiniging te schenken. En nog eens, gemeente, waarom moet deze man dan eerst naar de priester gaan? Voordat hij iets tegen iemand zegt? Waarom moet de priester de eerste zijn die het hoort? Wel, gemeente, dat is eenvoudig te begrijpen. Als deze man voordat hij naar de priester gaat, aan iedereen vertelt wat er gebeurd is, dan loopt het gerucht van het wonder al voor hem uit. En dan is de kans heel groot dat de priesters en de farizeeën er al van gehoord hebben, voordat zij deze man gezien hebben. En als dat tot hen doordringt, dan zullen ze alles in het werk stellen om dit wonder te bestrijden. Dan zullen ze misschien wel zeggen tegen die man dat hij nooit echt melaats geweest is, of ze zullen weigeren hem rein te verklaren. En dat wil Jezus voorkomen. En daarom wordt deze man eerst naar de priester gestuurd, hun tot een getuigenis. Maar deze man luistert niet. Of hij eigenlijk wel bij de priester geweest is, dat weten wij ook niet. Het zwijgen is hem niet gelukt. Hij begint alles om zich heen te verkondigen. En misschien is er iemand vanavond die zegt, maar dat kan ik best begrijpen. Als er zo'n wonder in je leven gebeurd is, wie zou dan zwijgen? Maar gemeente, het is niet in de eerste plaats de vraag wat wij kunnen begrijpen. Deze man is ongehoorzaam geweest. En gehoorzaamheid is in de Bijbel het duidelijke bewijs van de dankbaarheid. Uiteindelijk ontstaat er een geweldige aanloop van mensen. Allemaal mensen komen naar Jezus toe. En wat gebeurt er? Jezus trekt zich opnieuw terug in een woeste plaats. En zelfs daar komen de mensen van alle kanten naar hem toe. Gemeente, wat vanuit onze derde gedachte ook raakt aan ons persoonlijk leven is dit. Dit wonder staat in de schrift niet alleen tot een getuigenis voor de priesters, maar ook tot een getuigenis voor u en voor mij. Wanneer u straks door de deur de kerkzaal verlaat, is er niemand die hier vanavond geweest is, die zeggen kan dat wij niet gehoord hebben van deze zaligmaker. Dan is er niemand die niet gehoord heeft van het wonder van een wonderlijke ruil. Een zaligmaker die de onreinheid naar zich toetrekt om een volkomen reiniging te schenken. Gemeente, dan zullen wij toch allen moeten zeggen, dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heren hand alleen geschied. Maar de klemmende vragen, gemeente, zijn deze. Leerden wij zien de onreinheid van ons leven? Kregen wij door ontdekkende genade oog voor de grootheid van ons kwaad en de melaatsheid van onze ziel, de onreinheid van ons leven? En kwamen wij met de last van die onreinheid en zonde en schuld aan de voeten van deze zaligmaker? Ook daar ontvangen genade vanwege al die zonde die nog tegen uw wil in u overgebleven is? Nog laat deze zaligmaker zijn machtswoord verkondigen en weer klinken in de prediking: ik wil, word gereinigd. En u die door deze zaligmaker gereinigd werd, u wordt het zwijgen niet opgelegd. Hoe gemakkelijk kan ook een kind van God zwijgen, zien op alle onreinheid die nog tegen uw wil in u overgebleven is. En toch is het niet goed wanneer een gereinigde altijd maar zwijgen zal. De schrift roept om de deugden te verkondigen van hem die u geroepen heeft. Uit de duisternis tot het licht. En wanneer dat getuigenis uitgaat, wanneer de Heere zijn kerk op zijn plaats brengt en laat spreken van wat God aan hun ziel gedaan heeft, en de Heere komt erin mee, gemeente, dan is het voor de Heere niet te groot om het ook in Vriezenveen waar te maken, waarmee onze tekst besluit. En zij kwamen tot hem van alle kanten. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 30, het tweede vers. Psalm 30, vers 2. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen. En wat daar verder volgt in het tweede vers van Psalm 30. Ga dan heen in vrede, met u dragende de zegen des Heren, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.